Een aantal mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is de volgende. Dat de volgende personen hebben belijdenis afgelegd voor de kerkenraad en hopen belijdenis des geloofs te doen in het midden van de gemeente op zondag 14 mei. En dan volgen hier de namen: Cor Abraham Jan, Annelies Hartman, Joke Driessen, Wim Driessen, Ralf Hamelink, Jacqueline Hobbel, Sandra Looy, Corine Peeman, Corrie Stolk en Ellen Wielhouwer. Tweede afkondiging is een herinnering dat deze dag de extra collecte zal worden gehouden. En de derde is ook een herinnering dat, zo de Heere wil, op de Hemelvaartsdag aanstaande donderdag de dienst zal beginnen om 9:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 46, de versen 1 en 6. Psalm 46, de versen 1 en 6. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods wet, waarna we zingen uit Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, dat is het 25ste van Psalm 119. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden, in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 16, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hebreeën 13. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangenen waart en dergenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Tot zover het lezen van dit schriftgedeelte, de tekst die we deze morgen met Gods hulp in uw midden willen overdenken. Kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. Het is het laatste gedeelte van het vijfde vers van Hebreeën 13. Hebreeën 13 vers 5b, deze woorden. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Tot zover. We worden eerst geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen u daartoe het formulier voor de kinderdoop, zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovelen als zij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid, behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en dan laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beide ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die vanuit het formulier aan u gesteld zullen worden. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de christelijke en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord? Ouders, het is voor u een heel bijzonder ogenblik dat u op deze dag en in deze dienst uw tweede kindje ten doop mag houden, zoals we dat noemen. Uw kindje mag het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Dat is iets wat niet gewoon is. Het formulier spreekt daar ook duidelijk over. Want het sacrament van de heilige doop heeft een heel diepe betekenis. laten we twee dingen even mogen benadrukken. Het eerste is dat we door de doop herinnerd worden, wij, onze kinderen, dat wij onrein zijn, zondaars zijn. Wij moeten gereinigd worden. En dat is iets wat u ook bij het opvoeden uw kinderen voor mag houden. De noodzaak van de reiniging, van de bekering, want dat is nodig voor ons allen. Er is ook iets anders in de doop. Er wordt ons zo heel sprekend in dat eenvoudige sacrament, als wat water gesprenkeld wordt op het voorhoofd van uw kind, gezegd dat die reiniging, die verandering die wij en onze kinderen nodig hebben, dat die nu ook mogelijk is. Dat de God van alle genade zelf reinigen kan, reinigen wil. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Daar spreekt de doopwater ook van. Ouders, ik hoop en verwacht dat u die twee dingen op het hart van uw kinderen zult binden bij het opvoeden. Het ze steeds probeert voor te houden in alle eenvoud. Ik hoop ook dat u veel om de genade van de Heere voor uw kinderen mag bidden. Aan de troon van Gods genade mag zijn, biddend of hij dat sacrament van de doop door genade wil bevestigen in het leven van uw kinderen. God zegene u, geef kracht en wijsheid, ook bij deze belangrijke taak van het opvoeden van de kinderen die God u gaf. Dat zij zo. Gemeente, we zingen u eerst voor de bediening van de heilige doop, Psalm 105, het vijfde vers. Psalm 105, vers 5. En na de bediening van de heilige doop zingen we staande Psalm 134, vers 3. Dus eerst Psalm 105, vers 5. Daarna zal de doopsbediening plaatsvinden. En na de doopsbediening Psalm 134, vers 3. En dat laatste vers staande.
In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen.
Thank you. lezen.
Willen we deze plechtigheid beëindigen met dankgebed van het formulier en ook de Heere om zijn zegen vragen over deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enige geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij dit kind met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die Gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere God van het verbond, wil U dat genadig, ook in het leven van dit kleine kind, wat de doop ontving, bevestigen. Wil U al deze dingen die in dit gebed van het formulier genoemd zijn, door genade toepassen en uitwerken in zijn leven. Heere, Hij is op deze wereld aan deze ouders gegeven. Weet niet wat er gebeurd is, kan ook niet. Maar voordat Hij de dingen weet en de dingen ziet, hebt U al bemoeienis met Hem. Door Uw heilige naam aan zijn leven te verbinden. In het sacrament van de heilige doop. Heere, wat een teken van Uw goedheid. Zou U dan zelf door Uw geest in gunst en genade op dit kleine kind willen neerzien. En dat wonder van Uw genade ook in zijn leven willen verheerlijken. We bidden U, wil U deze broeder en zuster gedenken bij de opvoeding van dit kind, ja van de beide kinderen die U hen toevertrouwde. Geef hen alles wat nodig is, Heere. Geef hen persoonlijk Uw genade. En geef hen persoonlijk het inzicht in de geestelijke dingen, in de dingen van Uw woord. Open daartoe hun ogen. Maar wil U hen ook bij de opvoeding alles schenken wat nodig is? Wil U hen gedenken? En geven dat ze genade, geduld, wijsheid, ja alles wat ze nodig hebben ontvangen mogen. Om hun kinderen op te voeden in de wegen van U. En wil U ook die opvoeding met Uw zegen bekronen. En de zonde die wij als ouders toch ook in onze opvoeding bedrijven, genadig vergeven. Wil U zijn met de gehele gemeente. Heere, U hebt aan ons als gemeente zoveel kinderen toevertrouwd. En wij en onze kinderen worden alle vanmorgen weer herinnerd aan onze eigen doop. Misschien heel lang geleden. Misschien nog maar kort geleden. Dat we het ja-woord op dezezelfde plaats in het midden van de gemeente spraken. Heere, wil U geven dat de ouders in de gezinnen de genade ontvangen mogen om de opvoeding van hun kinderen zo ter hand te nemen en zo ter harte te nemen, dat het mag zijn tot Uw eer en in overeenstemming met Uw heilige wil. Wil U ook onze kinderen zegenen. O God, wil U midden in deze tijden vol verzoeking en vol verleiding, tijden vol van onzekerheid, tijden waar alles bezig is om ons van Uw woord en onze kinderen van Uw woord af te trekken, wil U onze kinderen en ons bewaren bij Uw woord en wil U Uw woord met kracht onder ons toepassen, opdat zondaars bekeerd mogen worden en Uw kinderen opgebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof, afgebroken in zichzelf, maar gericht mogen worden op U en op de zaligheid die in de Heere Jezus Christus is. We smeken U, Heere, wil U daartoe het woord van deze morgen ook gebruiken. Een woord waar zoveel diepe beloften in opgesloten liggen in deze grote en zo kostbare belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Waarin u uw trouw uitspreekt en het bewijs dat u uw kerk, de kerk die u gekocht hebt met uw harte bloed, dat u die kerk niet begeven en niet verlaten zult nooit. Heren, en als we over deze woorden nadenken, ook in het licht van het feit dat u kort voor uw hemelvaart dat nog bijzonder benadrukt hebt, dat u met uw godheid, majesteit, geest en genade altijd bij uw kerk zult blijven, zou u dan deze woorden ook vanmorgen tot ons hart willen laten spreken? Laat zij die onbekeerd zijn, vreemdeling zijn van u, u niet kennen, mogen zien hoe groot het heil is dat uw volk ontvangt. En dat er een jaloersheid in hun hart opgewekt mag worden. Om dat heil ook persoonlijk te leren kennen. Geef, Heere, dat ze niet mogen rusten voordat ze op goede gronden mogen weten dat ze ook iets van dat heil persoonlijk kennen mogen. Wil u aan mensen die tobben met geestelijke vragen vanuit dit woord onderricht geven. En wil u aan hen die u kennen mogen, uw gunst en genade schenken. O Heere, ontferm u in uw gunst en in uw genade over al uw kinderen, over hen die u vrezen. Wil u in de strijd van het leven, bij alle twijfels, bij alle zorg, bij alle onmogelijkheden die uw volk soms van binnen gevoelt, wil u uw kinderen gedenken en wil u het als met een eed aan hun hart bevestigen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. We vragen dat niet omdat wij rechten hebben, maar we smeken het uit genade alleen in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 118, de versen 3 en 8... En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 118, de versen 3 en 8. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven. De versen 3 en 8 van Psalm 118 willen we samen zingen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het eerste vers van Psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Het eerste vers van Psalm 91, wat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is eigenlijk toch opmerkelijk dat in de Bijbel heel wat herhalingen voorkomen. Soms wordt telkens weer een bepaalde geschiedenis aangewezen of wordt aan dezelfde figuur herinnerd. Hoeveel keer wordt er bijvoorbeeld niet gesproken over Abraham, de vader van alle gelovigen, of over Mozes of over David? En bovendien, hoe vaak worden niet dezelfde teksten in de Bijbel teruggevonden? Je vindt een woord in het Oude Testament en het wordt in het Nieuwe Testament opnieuw genoemd. Sommige woorden worden telkens en telkens herhaald. En de vraag kan bij ons bovenkomen, waarom is dat eigenlijk? Waarom zoveel herhalingen in het woord van de levende God? Nee, het is niet omdat het woord van God een zekere voorliefde zou hebben voor eindeloze lege herhalingen. Dat kan soms zo zijn bij sommige mensen. Die herhalen zichzelf eindeloos. En die herhalingen zijn leeg. Zo is het niet bij het woord van God. Zeer zeker niet. Elke herhaling in de Bijbel heeft zijn eigen diepe betekenis. Wat is die betekenis dan? Maar laten we op één kant wijzen. In die herhalingen laat de Heere aan ons zien dat Hij weet hoe blind en hoe dwaas wij zijn. Wij zijn zo onbevattelijk door de zonde, dat de grote waarheden van het woord van God niet tot ons doordringen als we ze één keer horen. We moeten ze steeds weer horen en steeds opnieuw moeten ze op ons hart worden gedrukt. Dat is zo met de vermaningen en de waarschuwingen die komen tot onbekeerde mensen. God laat telkens die vermaningen en die waarschuwingen horen om ons te herinneren aan onze diepe verlorenheid, aan onze diepe nood. En aan de noodzaak van de echte, van de waarachtige bekering. Maar niet alleen moet God zelf hetzelfde telkens zeggen tot onbekeerden, tot mensen die de Heere niet kennen. De Heere moet ook hetzelfde steeds weer zeggen tot zijn kinderen. Ook zij moeten steeds weer vermaand worden. En ook herhaaldelijk bemoedigd worden. De Heere moet zijn waarschuwingen en vermaningen herhalen. Maar ook zijn belofte. Om hun twijfelende harten te overtuigen en op te beuren. En zo komt hij in zijn woord telkens weer met de belofte tot zijn kinderen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Over die belofte die talloze malen in de Bijbel aan ons wordt voorgehouden, willen we vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken. Thema voor de prediking is: ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. We letten op drie dingen. Allereerst wanneer de Heere dat gezegd heeft. We zullen zien dat de Heere dat telkens opnieuw gezegd heeft. En ten tweede tot wie de Heere dat gezegd heeft. Hij heeft het gezegd tot zijn kinderen. En ten derde waartoe de Heere dat gezegd heeft. Opdat ze gesterkt zouden worden en vrijmoedigheid zouden ontvangen in het geloof. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wanneer de Heere dat gezegd heeft. Ten tweede tot wie de Heere dat gezegd heeft. En ten derde waartoe de Heere dat gezegd heeft. De gemeente van de Hebreeën, aan wie deze bekende brief geschreven is, waren blijkbaar in gevaren. Het gevaar dat deze gemeente bedreigde, was het gevaar van de verslapping, of wat in de Bijbel genoemd wordt, de verachtering. Ze dreigden achterop te raken, te verslappen. De gloed van de eerste liefde en van het eerste geloof en van de eerste hoop was uitgedoofd. En als dat gebeurt, gemeente, als de gloed van de eerste liefde en van het eerste geloof uitdooft, dan gaan de deuren open voor allerlei gevaren en voor dwalingen. Niet alleen voor de gelovigen, voor Gods kinderen, maar zeker ook onder hen die de Heere niet kennen. Als er tekenen zijn van Gods tegenwoordigheid, als er een bloeiend geloofsleven is en vruchten van het geestelijke leven zichtbaar worden, dan heeft dat zijn invloed niet alleen op Gods kinderen, maar dan komen ook onbekeerden daarvan onder de indruk. Maar als het volk van God verslapt en verachtert, dan is er niet alleen het gevaar van dwaling voor degene die de Heere vrezen zelf. Nee, het heeft zijn invloed op de hele kerk, op alle. En zo doordat die eerste liefde en dat eerste geloof in die gemeente van de Hebreeën ingezonken was, waren er gevaren en dwalingen opgekomen. En de dwalingen die de gemeente van de Hebreeën bijzonder bedreigen, waren, zoals ons hoofdstuk ze noemt, dreigingen, verleidingen met een zedeloos karakter. U leest dat in vers 4, waar het woord hoererij valt en onreinheid. En de geldgierigheid. U leest dat in het begin van onze tekst. De geldgierigheid die de wortel van alle kwaad is, zoals het woord van God ergens anders. Eigenlijk kwam er dus onder de geest van verslapping een drang, een verlangen in die kerken, in die gemeenten, om de grenzen door God gezet in het zevende gebod te overtreden. En er kwam ook een materialistische instelling, een jacht naar meer goed, een jacht naar meer geld. Niet een gezond verlangen om in afhankelijkheid van de Heere vooruit te komen, maar een ziekelijk zondig verlangen om in het goede van deze aarde alles te vinden. En juist tegen die verkeerde verlangens roept de apostel in deze brief de gemeente op: wees niet verlangend naar het verkeerde op het gebied van het zevende gebod. Of op het gebied van het achtste gebod. Wees niet verlangend naar het goed of naar het plezier van deze wereld. Maar wees vergenoegd met het tegenwoordige. U weet wat dat woord betekent. Dat wat oude woord vergenoegd. Het betekent wees tevreden met het tegenwoordige. Dat wordt in de Bijbel telkens weer gezegd. En het is iets tussen haakjes waar we vandaag goed doen om naar te luisteren. Het woord roept op om vergenoegd te zijn, om tevreden te zijn met wat God in zijn voorzienigheid aan ons heeft geschonken. Om ook vergenoegd te zijn wanneer God ons iets onthoudt. Ik weet, daar is genade voor nodig. Maar de roeping ligt duidelijk in Gods woord. Tevreden te zijn, vergenoegd te zijn met wat God ons schenkt. Ja, maar zegt iemand dan, als dan alles heel anders gaat als je zelf wilt? Misschien was dat ook wel de vraag bij een van die Hebreeën aan wie de apostel deze brief heeft geschreven. Wat dan als vervolging komt? Wat dan als dingen je ontnomen worden, als alles zo anders gaat als je zelf gehoopt en zelf verwacht hebt? Wel, de apostel weet van die vragen af. En hij zegt, in dit woord van God, niet alleen wees vergenoegd met het tegenwoordige, maar hij voegt er ook aan toe, want hij heeft gezegd, Met andere woorden, ook als er vragen komen. Ook als het tegenwoordige dat wat God in ons leven schenkt anders is dan wij verwacht hebben. Anders dan wij wensen. Dan is er nog een groter goed, zegt de apostel, dan onze verlangens. Er is iets waardevollers dan geld. Er is iets waardevollers dan het plezier van deze wereld. En dat is dit, dat de Heere tot zijn kerk, tot zijn kinderen gezegd heeft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk, als je die God mag kennen en die God tot je deel mag hebben. Zelfs al is er dan in je leven iets wat anders gaat dan je gehoopt, verwacht en gedacht had. Dan is het toch mogelijk om vergenoegd te zijn. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wanneer heeft de Heere dat dan gezegd? Want het staat er zo nadrukkelijk in onze tekst. Want hij heeft gezegd. Iets in die woorden wijst terug naar het verleden. Wel gemeente, als we na gaan denken en het woord gaan onderzoeken. Wanneer de Heere dat gezegd heeft, dan komen we vele, vele teksten tegen. Waarin deze gedachte wordt uitgedrukt. U vindt het vaak bijna letterlijk terug. Op vele plaatsen in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. En we willen een enkele plaats zo even noemen. Om onze tekst duidelijk voor ons te zien. Wanneer heeft de Heere dat gezegd? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wel, een voorbeeld is dit voorbeeld. Jacob in Bethel. U weet het, Jacob. Een van de aartsvaderen. Geschiedenis. Is zo heel bekend, zo vaak verteld op de zondagschool. Zo vaak ook voorgelezen aan de kinderen uit de kinderbijbel. Jacob heeft zijn broer en zijn vader bedrogen. En hij moet om 's levens wil vluchten. En als hij dan uit de tenten van zijn vader en moeder vandaan vlucht. Dan aan het einde van die eerste dag in de eenzaamheid. Dan vindt hij een plaats om zijn hoofd neer te leggen en de nacht door te brengen. En Jacob moet eenzaam geweest zijn, ver van huis en haard. En als het dan donker geworden is, is hij eindelijk in slaap gevallen en dan droomt hij. En dan ziet hij in die droom een ladder, een engelen van God op en neer die ladder gaan. En dan hoort hij ook een stem. En dan ontvangt Jacob deze belofte. De Heere zegt, ik ben met u. Ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben alles wat ik tot u gesproken heb. Daar hebt u het dus. De Heere zei het tot Jacob. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Een ander voorbeeld is het afscheid van Mozes, de grote leider van Israël, van het volk. Mozes aan het einde van zijn leven gekomen, aan de voet van de berg. Waar hij door de Heere uit dit leven zal worden weggenomen, spreekt tot het volk. En dan zegt hij tot het volk, dat diep onder de indruk is van het naderende afscheid van Mozes. Hij zegt, en toch ook als ik nu niet meer bij u zal zijn, dan hoeft u niet te wanhopen. Want de vijanden zullen niet voor uw aangezicht bestaan. De Heere uw God gaat met u. Hij zal u niet begeven. Nog verlaten. De Heere zal met het volk zijn, ook als Mozes weg zal gaan. En korte tijd later leest u het in de geschiedenis van Jozua. Als Jozua de leiding van het volk op zich moet nemen om het volk het beloofde land in te brengen en de vijanden te verslaan. Dan zegt de Heere het opnieuw tot Jozua. De vijanden zullen niet voor uw aangezicht bestaan, Jozua. Zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En om nog één voorbeeld te noemen uit het Oude Testament. Koning David spreekt op zijn sterfbed zijn zoon Salomo toe. En aan Salomo wordt de opdracht gegeven dat hij de tempel moet gaan bouwen die Salomo ook gebouwd heeft. En dan zegt de stervende David tot zijn zoon Salomo. Salomo, wees sterk en heb goede moed, want de Heere mijn God zal met u zijn. Hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk tot de dienst van het huis des Heeren zult volbracht hebben. Ziet u het? Daar hebben we vier voorbeelden. Dat de Heere zelf tot zijn kinderen in het Oude Testament het gezegd heeft. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En als we het Nieuwe Testament opslaan, dan zien we hetzelfde. Eén voorbeeld zullen we maar noemen. Een heel bekend voorbeeld dat de Heer Jezus Christus kort voor zijn hemelvaart het tegen zijn discipelen gezegd heeft bij wijze van afscheid. Als hij ze opgedragen heeft om het evangelie te gaan verkondigen aan alle creaturen, aan de hele wereld, dan benadrukt hij in het slot van zijn woorden en ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Kijk, als we dat allemaal op ons in laten werken, hoe de Heere nou telkens opnieuw aan verschillende mensen onder verschillende omstandigheden die woorden aan hun hart heeft gelegd en die woorden op hun hart heeft gedrukt. Dan ligt daar heel veel in wat ook vandaag voor ons van diepe betekenis is. Een van de dingen is dit. Dat de Heere sprak die woorden voor Jacob en voor Jozua in omstandigheden van onzekerheid, nood en vrees. Telkens in die geschiedenissen waarvan we iets hebben aangestipt, is er sprake van onzekerheid en van nood. En juist in die vrees en in die nood spreekt de Heere. Daar ligt deze diepe les in opgesloten, gemeente, dat de Heere weet wat maaksel zijn kinderen zijn. Hij weet hoe zwak ze zijn, hoe klein van krachten. Hij wist de vragen van het hart van een Jacob. Hij wist de vragen van het hart van een Jozua. Hij weet de vragen van het hart van zijn discipelen, als ze horen dat de Heere Jezus van hen weg zal gaan. Hij weet de diepste noden en de diepste onmogelijkheden van ons leven. Hij weet ze volkomen. En omdat hij de diepste noden en de diepste vragen, de worsteling soms in de harten van zijn kinderen kent en doorziet, daarom spreekt hij op zijn tijd woorden. En als de Heere woorden spreekt tot een Jacob en tot een Mozes, en noemt u ze maar op, dan zijn die woorden altijd precies gepast. Omdat de Heere weet wat de nood van het hart was. Wat de nood van het innerlijk was. De nood van het uur. Spreekt de Heere woorden die precies op zijn plaats zijn. Dat hadden ze nu nodig. Jacob, Salomo, de discipelen. Een verzekering dat de Heere zelf met hen zou zijn. Een verzekering dat hij hen niet zou begeven en niet zou verlaten. Dat woord was precies van pas. En dat is iets wat we niet over het hoofd mogen zien. Als de Heere door zijn woord en geest ook vandaag nog spreekt. Want dat doet de Heere nog. Door zijn woord. En hij past dat persoonlijk toe aan het hart. Dan spreekt de Heere woorden die precies op zijn plaats zijn. Dan laat de Heere daarin zien dat hij van ons af weet. Dat we met onze zuchten, met onze zorgen niet verborgen zijn. Daar hij het alles ziet en weet. En dan spreekt de Heere tot het hart woorden die precies gepast zijn. En dat doet de Heer in het leven van zijn kinderen niet eens één keer. We hebben juist bij het nagaan van deze woorden in het Oude Testament gezien dat de Heere dat verschillende ogenblikken telkens weer doet. De Heere die sprak in het leven van Jacob, sprak ook in het leven van David. Sprak ook in het leven van de discipelen. Daarvan zegt de psalmdichter, onze vaderen hebben op u betrouwd en ze zijn niet schaamrood geworden. Zij hebben op u betrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. En daar bedoelt die dichter mee, Heere, wil dan ook tot ons spreken. Wil dan ook datzelfde zeggen. Wat u tot een Jacob en tot een Mozes en tot een Salomo gezegd hebt. Want wij hebben datzelfde nodig. Zij hebben op u vertrouwd. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Heere, leer ons ook op u vertrouwen. Leer ons door genade ook op dat woord hopen. En spreek u tot onze ziel. Mag ik het vragen, is dat het gebed van ons hart geworden? Dat de Heere zelf door zijn woord en geest ook tot ons hart mag spreken. Dat hij daarin mag laten blijken dat hij van ons af weet, onze nood kent. Dat hij uit vrije genade op zijn tijd en op zijn wijze ook tot ons hart mag spreken. Ziet, ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. We hebben het al gezegd, gemeente. De Heere spreekt die woorden, ja, tot wie eigenlijk? Tot zijn kinderen. U leest in de Bijbel niet dat de Heere die woorden zomaar zegt tot alle mensen. U leest van een Jacob en u leest van een Salomo. Maar u leest nergens in uw Bijbel dat de Heere tot Esau zegt, ik ben met u. Of dat de Heere tot Jerobeam zegt, ik ben met u. Nee, deze woorden zegt de Heere niet maar tot alle mensen zonder onderscheid. Hij zegt ze tot zijn kinderen. Want laten we het niet vergeten, deze koninklijke woorden, ik ben met u, die de Heere zo herhaaldelijk spreekt. Die woorden spreekt hij in zijn gunst en in zijn genade. Want alleen door genade kan de Heere deze woorden zeggen. Als de Heere zou doen met ons, met u en met mij, en met alle mensen die ooit op deze wereld geleefd hebben, als de Heere daarmee zou doen naar wat wij verdienen, dan zou de Heere tot ieder mens moeten zeggen, ik zal u verlaten. Ik ben niet met u. Ik ben tegen u. Want wij hebben tegen God gekozen. Dat is gebeurd al in het paradijs. Toen zijn we van God afgevallen. Toen hebben we God vaarwel gezegd. En wij als kinderen van Adam, die tegen God hebben gekozen, moeten nu erkennen, omdat we tegen God gekozen hebben, tegen God gezondigd hebben, toornt God, is God tegen ons. Moet God ons verlaten? Moet God ons begeven? Mag ik het vragen vanmorgen, zien we daar iets van? Dat wij mensen als zondaren het moeten zeggen. Wij hebben tegen God gekozen. En daarom moet God ons verlaten. Nog veel mensen leven zo makkelijk verder. Hun godsdienst is alleen maar een beetje buitenkant. Ze gaan trouw naar de kerk en dat is goed. Ze weten het woord en de waarheid van het woord en dat is goed. Maar verder betekent het woord zo weinig voor ze. Ze weten dat ze onbekeerd zijn. Maar eigenlijk doet het geen pijn en maakt het ze niet onrustig. Mijn beste vriend, treft het u dan nooit? Dat als u onbekeerd zonder God doorleeft, als zondaar, als kind van Adam, dat de Heere niet voor u kan zijn, maar dat de Heere tegen u is. Dat de Heere u moet begeven en moet verlaten. En als u zich niet bekeert, dat eens een dag zal aanbreken dat u het uit de mond van de grote rechter van hemel en aarde zult horen. Ga weg van mij, want ik ken u niet. Ik moet u begeven, ik moet u verlaten. Dat is de toekomst voor mensen die zich niet bekeren. Dat is de toekomst voor mensen die de Heere niet kennen. En die toekomst is veel duisterder en veel verschrikkelijker dan mijn simpele woorden kunnen beschrijven. En vandaar dat deze woorden vol belofte en troost voor Gods kerk tegelijkertijd een geweldige dringende waarschuwing bevatten. Indringend tot u, tot jou, jongen of meisje in de kerk, die onbekeerd bent, zeg. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Leef niet door onder de toren van God. En met een onbekeerd en onvernieuwd hart. Leef niet door opgaande in de dingen van deze tijd. Opgaande in de geest van het materialisme die zo door dit Westen heen getrokken is. Opgaande in de geesten van zedeloosheid misschien, al is het van een afstandje. Maar bekeert u. Want indien u zich niet bekeert, dan zal zelfs deze preek en dit woord één dag tegen u getuigen. En de Heere zal u verlaten. Voor eeuwig. Ja, maar zegt iemand, die noodzaak van bekering, dat staat zo duidelijk in de Bijbel, dat is waar. Maar ik heb toch nog één vraag over en dat is deze vraag. Kijk, als de Heere deze woorden nu niet tot alle mensen spreekt, maar als hij ze spreekt aan het adres van zijn kinderen. Waarom spreekt de Heere dat dan tot zijn kinderen? Hadden die het dan verdiend? Had Jacob het verdiend dat de Heere aan het einde van die eerste vluchtdag zou zeggen, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten? Heeft Salomo het er eigenlijk naar gemaakt, die man met zoveel vrouwen en die de afgoden ging dienen? Ach, mijn beste vriend, dat is inderdaad een vraag die ons bezet kan houden en die ons bezig kan houden. Maar het antwoord is vanuit het woord van God duidelijk. Als de Heere zegt tot mensen als Jacob, als de Heere zegt tot mensen als Salomo, als de Heere tot zijn kerk, tot zijn kinderen vandaag ook nog zegt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan ligt hem dat niet aan het feit dat zijn kinderen het zo goed gedaan hebben. Jacob was een bedrieger. Door list en bedrog. Heeft hij die eerstgeboortezegen aan zich gekregen. Salomo had ook zijn zonde. En ieder van Gods kinderen vandaag hier in de kerk, als ze eerlijk zijn voor de Heere en voor mensen, moet zeggen, Heere, ik heb het er niet naar gemaakt. Ik heb het niet verdiend dat u tot me gesproken hebt. Dat u uw woord aan mijn hart hebt toegepast. Dat u vanuit uw woord tot me gekomen bent. Dat ik in het geloof die belofte mocht omhelzen. En aan de voeten van die grote zaligmaker, de Heere Jezus Christus, mocht buigen. Dat ik hem mocht zien met het oog van het geloof. Dat is niet iets wat ik zelf gedaan heb, of wat ik verdiend heb. Nee, u bent in gunst mij te sterk geworden. U hebt laten zien dat u zelf aan schuldige mensen, aan doodschuldige mensen wilt gedenken. U hebt me door uw woord en geest opgezocht. U bent me te sterk geworden. U vond me als een verloren zondaar, hulpeloos en machteloos. Maar u hebt dat verloren schaap uit de strikken en de struiken van zijn eigen zonde en schuld losgemaakt. En u hebt gunst en genade geschonken. En toen u gunst en genade schonk, toen heb u mijn hart en mijn ogen gericht op dat woord, op die belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ziet u het? Gods kinderen mogen bij die belofte leven. En kracht uit die woorden putten, niet vanwege de waardigheid of de verdienste of de braafheid of de bestheid van hun eigen hart. Maar het is omdat God zelf uit vrije gunst tot hen gekomen is. En omdat God het verlorene zoekt. En zondaren zalig maakt. En zo hun hart vernieuwd heeft. Het geloof gewekt heeft. En dat woord aan hun hart heeft toegepast. Daarom. En daarom, mijn beste vriend, als u in de bank hier zit en zegt, ja, de Heere spreekt deze woorden alleen tot zijn volk. Dan moet u me nog wat achteraan zeggen. Dan moet u zeggen, hij spreekt die woorden tot zijn kinderen, niet omdat ze dat verdienen, maar uit enkel genade. En u wil de Heere nog steeds zondaren zoeken. En nog steeds zondaren trekken uit de macht van de duisternis, de macht van hun onbekeerlijkheid, tot zijn licht. En nog steeds tot mensen die het niet waard zijn zeggen, dat hij hun heil is. O, als u zo topt met de geestelijke vragen en geen licht hebt en soms denkt, zou het voor mij nog kunnen? Roep toch deze God aan. En smeek als een verloren zondaar om zijn genade en ontferming. Want hij wil het verlorene zoeken. Het onwaardige, het onmogelijke, waarvan de psalmdichter zegt, mensen die zitten in banden en die zichzelf uit de banden van de dood niet kunnen bevrijden. Er is bij hem kracht, er is bij hem genade. Kijk, en als de Heer in ons leven gaat werken, en als we gaan zien dat het alleen genade is, juist dan worden de woorden van onze tekst zo'n wonder. Want als we gaan zien dat we bij onszelf toch maar arme tobbers zijn. Toch maar onmogelijke zondaren zijn. Dan gaat de Heere uit onverdiende genade. Aan zijn tobbende, aan zijn strijdende kinderen zeggen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Bijzonder op ogenblikken als ze het zelf niet meer kunnen bekijken. Als Jacob daar heel alleen ligt. Als Jozua als een berg tegen de opdracht die God hem geeft opziet. Als hij op zijn eigen onmogelijkheden en zwakte gewezen wordt. Dan komt de Heere vaak door het donker en door het onmogelijke heen. En dan zegt hij het vanuit zijn woord. En bekrachtigt hij het door zijn geest. En toch, al is alles zo onmogelijk. Al is alles zo donker. Al zijn er muren aan de zijkant en voor en van achter. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En weet je dat dan wel eens gebeurt? Dat als dat zo op het hart van een tobbend, strijdend kind van God afkomt, dat dat zo groot is, dat ze dat niet kunnen geloven. Heren, dat is te groot.
Ze zien zo op de golven en op de strijd en op het donker. Dat het te groot en te wonderlijk is om dat te geloven. Maar dan moet u eens goed luisteren naar de tekst. Hoe zegt de Heer het? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Als u de oorspronkelijke tekst zou kunnen lezen, zou u zien dat het in het oorspronkelijk heel sterk staat. Letterlijk vertaald in het Nederlands. Het is geen goed Nederlands, maar heel letterlijk vertaald in het Nederlands staat het er zo. En ik heb gezegd, ik zal u niet verlaten. En ik zal u niet begeven. Het staat er met een dubbele ontkenning. En dat betekent dat de Heere als het ware met een eed zweert. Het zal absoluut niet gebeuren. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Het is alsof de Almachtige zelf hier een eed bij zichzelf zien zweren. Het zal nooit gebeuren dat ik u verlaten zal. De woorden hebben dus een goddelijke kracht. Eedkracht. En dat doet de Heere juist. Dat zweren van die eed, dat spreken met zoveel kracht. Om zijn twijfelende kinderen, om zijn tobbende kerk te overtuigen. En ook al zijn er nog zoveel moeite. En ook al is er nog zoveel onzekerheid. Ik zal het toch nooit toelaten dat u verlaten wordt en dat u begeven wordt. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. O, als de Heere dat zo overtuigend in het hart van zijn twijfelende kerk legt, in het hart van zijn strijdende kerk legt, ja, dan worden ze overtuigd en dan gaan ze voor dat woord buigen. En dan gaan ze het als een wonder van genade zien. Dat de Heere nu naar zulke mensen nog om wil zien. Dat hij aan zulke mensen niet alleen zijn belofte geeft. Maar dat hij ze door zijn geest ook van de waarheid van die belofte overtuigt. Dat hij in hun twijfels en in hun vrees en in hun vragen, door zijn woord en door zijn geest het zelf zegt. Ja, dan wordt je hart blij van binnen. Verheugd in God. Dan zeg je het met de psalmdichter mee. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Met die overtuigende, krachtige, bezegelende werking van de Heilige Geest. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden? En wat is dan het gevolg? Dat nog heel kort en slotte. Waartoe heeft de Heere die woorden dan gesproken? Die woorden, ik zal u niet begeven en niet verlaten. Waartoe? Wel, u leest in het volgende vers, één van de redenen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Waar krijgen Gods kinderen nu de vrijmoedigheid vandaan? Om vrijmoedig en met hoop en met overtuiging te zeggen, de Heere is mijn deel. Waar krijgen ze die durf, als ik het zo noemen mag, vandaan? Ach, als ze op zichzelf zien, dan is er vaak zoveel strijd. Dan zijn er veel ogenblikken. Dat je soms zegt, wat heb ik durven zeggen? Is het allemaal wel waar? Praat ik niet te hoog? Zeg ik niet te veel? Maar waar wordt de vrijmoedigheid? Het openlijk spreken. Het gelovig spreken. Waar wordt dat geboren? Wel, waar we mogen leven uit de kracht van dat woord. En uit de bediening van die geest. Als de Heere gaat spreken tot ons hart. Als zijn woord in ons hart zijn kracht gaat doen. Paulus zegt, als dat woord een kracht Gods tot zaligheid wordt, dan worden we persoonlijk door geraakt. Dan gaan we persoonlijk deze dingen van de schrift ook leren. Maar waar persoonlijk het woord zijn kracht doet in ons leven, ja, dan krijg je ook vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid in het gebed. Als het woord zijn kracht doet in je leven, dan ga je in stilte de Heere aanroepen en dan gaat bidden zo makkelijk. Dan gaat bidden zo makkelijk. Als het woord zijn kracht doet in je leven, als de Heere aan je hart verzegelt en verzekelt en ik zal u niet begeven en verlaten, dan durf je ook vrijmoedig te spreken over wie de Heere is. De Heere is mij een helper. Dan krijg je moed en kracht. Midden in de strijd van het leven. En is dat niet iets wat Gods kinderen altijd weer nodig hadden? Een Jacob en een Salomo en de discipelen zo kort voor de hemelvaart. Bemoediging en kracht van de Heere zelf. Is het juist in onze tijd vol van verdwazing en onzekerheid, waarin alles, ook de fundamenten van de schrift, op losse schroeven gezet worden, is het voor de levende kerk, de kerk die de Heere kennen mag, niet van de allergrootste betekenis dat ze weer vanuit het woord opgebeurd mogen worden? Misschien hunkert uw hart er juist op dit ogenblik na. Heere, spreek u tot mijn ziel. Want als de Heere tot het hart spreekt, dan komt er vrijmoedigheid. In het gebed en in het spreken. De Heere is mijn helper. Dan kun je over alle vijanden en alle strijd en alle moeite heen zien. Wat zal een mens mij dan uiteindelijk doen? Maar als dat woord gaat spreken midden in de strijd, dan geeft het zoveel troost. Gods kinderen worden bestreden. Soms van alle kanten. De Hebreeën wisten ervan en de kerk van de Heer Jezus Christus vandaag weet er ook van. Bestreden door de duivel die verleidt, door de wereld die trekt. Bestreden bovenal door dat boze hart, zoals de catechismus het zegt, ons eigen vlees. En als je dan midden in de strijd zit en soms zo in donker zit, dan wordt er van binnen wel eens gefluisterd. En waar is nu God op wie je bouwde? Satan probeert je te zeven. Zoals tarwe gezeefd werd in die oude tijden. En hij schudt maar en hij schudt maar. Waar is God? Waar is God? En de tarwekorrels dansen op en neer op die zeef. Zo kan het zijn van binnen. Heen en weer geschud en heen en weer geslingerd. En als dan mensen tot je zeggen, ja, maar vroeger is het toch anders geweest, dan zeg je, ja, vroeger is het wel anders geweest, maar het is op het ogenblik zo in donker, zo in strijd. Dan is er één verlangen niet. Heere, wil u het opnieuw bevestigen? Wil u terugkomen? Wil u opnieuw spreken tot mijn ziel? Kijk, en als de Heere dan midden in die strijd zegt, en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ja, dan houdt dat heen en weer geschud worden op. Dan komt de rust in het binnenste. Dan mogen we de kracht van het woord, de troost van het woord ervaren voor eigen hart en leven. En dat wordt zo wonderlijk, weet u waarom? Omdat de kracht van dat woord en de kracht van die troost, die is nu verdiend en betaald door één, die eenmaal op het kruishout van Golgotha verlaten werd van allen. Allen hebben ze me verlaten. En het ergste was, God had hem verlaten. De bange uren van de drieurige duisternis, de helse pijnen en smarten, de toorn van God. Dan schreeuwt de Heere Christus het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten. Ja, dat was inderdaad een waarom wat te begrijpen is. Hij heeft de wet van God vervuld. Hij heeft nooit een zondige gedachte gekoesterd. Waarom hebt ge mij verlaten? Hij verlaten, alhoewel hij het niet verdiende. Hij verlaten in de helse smarten en pijnen. Hij verlaten, opdat de kerk die hij kocht met zijn bloed nu nooit meer van God verlaten zou worden. Opdat de kerk van de Heere Jezus Christus het zou horen. Zoals ons avondmaalsformulier het zo mooi zegt. Hij van God verlaten, opdat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zou worden. O, al klaagt u dan misschien wel eens, net zoals die mensen in de tijd van Jesaja. De Heere heeft me vergeten en de Heere heeft me verlaten. Dan zegt die borg op Golgotha, ik heb u niet begeven. En ik heb u niet verlaten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Dat is, ze staan met naam geschreven in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. En daar kunnen ze nooit meer uitgewist worden. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Die tekst, die waarheid, de kracht van dat woord, mijn beste vriend, die is voor Gods kerk betaald. En verzegeld met het bloed van de Heere Jezus Christus. Met het bloed van het lam. Kijk, en daarom is er hoop. Daarom is er hoop. Ook als de tijden donkerder zouden worden. Ook als de strijd hoog zou moeten gaan. Christus heeft het aan zijn kerk gezegd. Al ga ik heen naar de hemel. Toch. Zal ik u niet begeven. En zal ik u niet verlaten. Was het een wonder. Als je daar persoonlijk de kracht van ervaren mag. En als je de kracht van dat woord voor eigen leven nu niet kent. Zou het dan juist vandaag niet nodig zijn. Om in stilte de knieën te buigen. En te bidden, Heere, toon me wie ik ben. Geef me ontdekkend licht, dat ik mag zien wat mijn diepste nood is. Maar geef me ook licht van uw genade. Dat die woorden die u tot uw kinderen spreekt en aan de harten van uw kinderen bevestigt. Dat dat ook woorden mogen zijn die voor mij gaan spreken. Dat volk, hoe moeilijk het soms ook zijn kan. Die kerk, die is gelukkig. Want u hebt het om Christus wil gezegd en zegt het nog steeds. En ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Nooit. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, we zeggen aan het einde van deze dienst uw naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. We hebben het zichtbare evangelie mogen zien in de bediening van de Heilige Doop. En het hoorbare evangelie mogen horen in de bediening van uw woord. Nu wil u het zegenen, want zonder uw zegen betekenen de rijkste beloften en de kostbaarste woorden niets. Ons hart is zo gesloten. O, wil u door uw vrije genade gesloten harten openen. En wil u plaats maken voor uw eigen woord. Heere, zoals u plaats maakt in de nood van het leven, voor een Jacob en voor allen, die dat woord in zijn kracht en in zijn genade gehoord hebben. Wil u zelf dan door uw woord en geest in onze levens werken. Ontferm u over ons, ook nu we elkaar verlaten. Verlaat u ons niet en geef ons uw genade. Heren, we bidden het niet om iets van ons, want wij hebben gezondigd. Maar we bidden het uit genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 74, het achtste, dat is het laat, niet het laatste vers, het achtste vers. Psalm 94, vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Achtste van 94. Vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.